السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, beste broeders, in de vorige week hebben we het gehad over fadl al-ilm, de voordelen van kennis. Oftewel, hoe goed is kennis wel niet en hoe groot is de status van kennis wel niet in de Koran en in de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En aangezien de les van vorige week kort van tevoren was aangekondigd, herhalen we nog één hadith. Herhalen we nog één hadith en vullen we de les over fadl al-ilm aan met de volgende hadith. Rawa ibn Majah wal Bayhaqi an Abi Hurairah radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna mimma yalhaqu al-mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mawtihi 'ilman 'alimahu wa nashara وولدا صالحا تركه جعلني الله وإياكم من الصالحين أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. أبو هريرة radiyallahu anh overlevert dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: van datgene wat een moslim zal volgen na zijn dood, van datgene wat een gelovige zal volgen na zijn dood, van zijn daden en van zijn hasanat is het volgende. Allereerst zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en dat is ons onderwerp van vandaag, ilman alimahu wa nashara. Datgene wat jou gaat helpen in jouw graf zijn maar een aantal dingen die jou kunnen helpen. En dat staat bekend onder andere als sadaqa al-jariya, et cetera, et cetera. Wat zijn deze dingen? De profeet sallallahu alayhi wa sallam legt ze uit. En hij zegt als eerste sallallahu alayhi wa sallam, en deze hadith is ruimer en breder dan de bekende hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: hetgene wat een dode helpt na zijn dood is sadaqatun jariyah of ilmun yuntafa'u bihi of waladun salihun yad'u lah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam noemt in de bekende hadith drie zaken. Maar deze hadith is breder. Er staat een stuk of zeven zaken in. Allereerst zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: datgene wat jou gaat helpen na jouw dood, ilman alimahu wa nasharah, kennis die jij hebt opgedaan en die jij hebt verspreid. Dat helpt jou na jouw dood. Dus het opdoen van kennis en het uitdelen van kennis is een kraan van hasanaat die nooit zal ophouden met de wil van Allah. En maak het niet moeilijker dan dat het is. Heel veel mensen, wanneer ze horen kennis opdoen en verspreiden zodat het mij gaat helpen na mijn dood, die maken het moeilijker dan dat het is. Natuurlijk, des te meer kennis, des te beter. Maar ook als je weinig kennis hebt, dan kan deze kennis jou helpen na jouw dood. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de bekende hadith: Balighu anni walau ayah. Vertel over mij door, al is het maar één vers, al is het maar één zin. Tayyib, stel je voor, je hebt weinig kennis. Hoe kan deze kennis jou helpen na jouw dood? Bijvoorbeeld door het volgende. Door te weten dat de Koran iets goeds is. En dat het schenken van een mushaf iets goed is. Ik weet dat. Iedereen die leest, voor elke letter 10 hasanat. Is er een moslim die dit niet weet? Iedereen weet dat de Koran iets goeds is, toch? Er wordt een nieuwe moskee gebouwd. En ik weet, de Koran is iets goeds. Of het nou een moskee is of in Nederland, of in Marokko, of in Tanzanië, of wat dan ook. Ik ga naar de beheerder van die moskee en ik zeg, vind je het goed als ik wat Korans ga schenken? Ik haal een stuk 10, 20 Korans, kost 100, 120 euro en ik leg ze in de moskee. En iedereen die ervan leest, dat is kennis die ik heb verspreid. Duidelijk? Dus maak het niet moeilijker dan dat het is. Maar kennis, dat helpt jou dus na jouw dood. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: "Inna mimma yalhaqu al-mu'mina min 'ilmihi wa hasanatihi ba'da mawtihi." Datgene wat de gelovige zal helpen na zijn dood, van zijn daden en van zijn hasanat. Van zijn daden, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, sommige daden. Waarom niet alle daden? Omdat een daad goed kan zijn en een daad kan slecht zijn. Slechte daden helpen jou sowieso niet in jouw graf. Alleen jouw goede daden. Tayyib, en daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en van zijn hasanat. Waarom niet alle hasanat? Omdat een hasanat tweesoortig is. Een hasana en een aanbidding, een ibada, is tweesoortig. Ibadatun qasira wa ibadatun muta'addiya. Een gebed, een aanbidding die stopt met het voldoen van die aanbidding. En een aanbidding wiens voordelen en beloningen blijft doorlopen. Bijvoorbeeld, je verricht het wudu en je bidt twee raka'at. Dat is heel goed, maar daarmee is het gedaan. En dat is heel goed, maar wanneer je klaar bent, is het gedaan. Als je het oprecht hebt gedaan, met een juiste intentie, met de ikhlas, dan staat die beloning, bi'idnillah, mogen Allah het van ons en jullie accepteren. Net als Salat al-Isha, net. We hebben allemaal Salat al-Isha gebeden. De ene heeft de volledige beloning en de andere de helft en de andere een derde en de andere de kwart en de andere een vijfde en de andere een tiende. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in Musnad al-Imam Ahmed. Nisfaha wa thuluthaha wa rubu'uha wa khumusuha wa ushruha. Terwijl je allemaal hetzelfde gebed hebt gebeden. Maar bij iedereen, al heb je de complete beloning van Salat al-Isha, deze ibada die stopt bij het taslim. En we vragen Allah om acceptatie. Nas'al Allah al-Qabool. Maar de ibada al-Muta'addiyah, een aanbidding wat doorgaat na jouw dood en ook in jouw leven nadat je klaar bent met deze aanbidding. Daarover heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam het hierover in deze hadith. En daarom zegt hij: min amalihi wa hasanatihi ba'da mawtihi. Van zijn daden en van zijn hasanat na zijn dood. Ilman alimahu wa nashara. Kennis die je hebt opgedaan en hebt gedaan. Wa waladan salihan tarakah. En een goed kind die hij heeft achtergelaten. Een vroom kind. Dat is wat jou gaat helpen. Niet het baren van kinderen zoals ze vroeger deden in de tijd van de Jahiliya, om een soort kracht te krijgen en een soort leger te hebben. Net als Abdul Muttalib, toen de put van Zemzem van hem werd afgepakt, zei hij: had ik maar 10 zonen, zodat ik mijn put kon verdedigen. Zodat hij zijn bezittingen kon verdedigen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling, dat zijn vrome kinderen. Let op, Allah, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: waladan salihan tarakah. Hij zegt niet een jongen of een meisje. In ons dialect is een walad een jongen. Maar in het Arabisch is het meer dan dat. En het bewijs is de uitspraak van Allah Azza wa Jal: yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadd al-unthayayn. Fal walad yashmal al-dhukur wal-inath. Een kind, een walad, is zowel een jongen als een meisje. Dat helpt jou na jouw dood als zij goede moslims zijn. En dit motiveert ons ouders om onze kinderen zo goed mogelijk op te voeden. En al die aanbiddingen die zij dan doen, die tellen dan ook voor ons bi'idnillah. Sterker nog, al ulama zeggen in de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wanneer de ziel naar boven wordt gebracht, dan wordt er gezegd over dat ziel: men hatihi ruh. Wie is dit ziel? Dan wordt er gezegd: Fulan ibn Fulan. Dit is die en die, de zoon van die en die. En als het goed is, Dat zijn de engelen blij met deze ziel. En ook fi salat wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wordt jouw naam genoemd en natuurlijk de naam van je vader. Want zo gaat dat in het Arabisch. Jouw naam en de naam van je vader. En daarom zeiden de ulama, hadha min birr al walidain. Dit valt onder het goed zijn tegen jouw ouders als jij vanwege jouw goede daden positief wordt genoemd bij de engelen en ook bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus het laten van een goed kind, het achterlaten van een goed kind, dat is ook van de zaken die jou gaan helpen in jouw graf. En om een goed kind achter te laten, moet je kennis op hebben. Want alleen met kennis weet jij hoe jij je kinderen kan opvoeden. En daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, een van de zaken die jou gaan helpen na je dood, أو مصحفا ورثه of een Koran die hij achterlaat. Ibadallah, deze masahif die wij hier hebben in overvloed, dit was niet normaal vroeger. Een van onze geleerden, Sheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, hij zegt: "Kunna wa nahnu fi al-sighar qabla 70 sana la najidu fi al-masjid illa mushaf wahid aw mushafayn." Hij zou zeggen, een van de geleerden die nu 90 plus is, hij zei 70 jaar geleden, toen wij klein waren, of 80 jaar geleden, hij zei in de hele moskee waren er 1 of 2 Korans. In de hele moskee was er 1 of 2. Khassatan qabla wujud al-matabi' kan al-mushaf yanduru ahyanan. De Korans die waren soms zeldzaam. En hierom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam specifiek, het achterlaten van een Koran, het laten erven van een Koran en een Koran in zijn algemeenheid. Een Koran in zijn algemeenheid, al is deze in overvloed aanwezig vandaag de dag, dan nog is het achterlaten hiervan een zeer goede zaak. Dus wanneer jullie zien dat een moskee gebouwd wordt, grijp je kans en probeer daar Korans te schenken. Maar doe dit wel met overleg, want anders heb je het risico dat ze het wegdoen, omdat ze daar een beleid voor hebben. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, aw masjidan banah, of een moskee die jij hebt gebouwd. En dat komt omdat de moskee niet alleen plekken zijn van aanbidding, wat al goed genoeg is, maar ook plekken van kennis. En zo zie je maar, het eerste wat we hebben genoemd, en het tweede, en het derde, en het vierde, en de vierde, die hebben allemaal te maken met kennis opdoen. En vooral ook het uitvoeren van deze kennis. En daarom zei de imam Ali, radiyallahu anhu, hij zei zoals de imam Ibn Abdul Barr al-Maliki, rahimahullahu ta'ala, zegt in Jami'i Bayan al-Ilmi wa Fadlih, hij zegt, hatafa al-ilmu bil-amal. فإن استجابه أو فإن أجابه وإلا ارتحل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الإمام علي رضي الله عنه هاي زخت كنس كلوبت آن باي داد كنس يو كنس دي كلوبت آن باي يو داد als jouw daden beantwoorden en anders gaat deze kennis weg. Anders gaat deze kennis weg. Dus wanneer jij niet handelt naar jouw kennis, dan heeft jouw kennis weinig zin. Sterker nog, dan is het een bewijs tegen jou. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook, wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. En de Koran is een bewijs voor jou of tegen jou. En de imam al-Sha'bi, rahimahullah, of een van de andere grote muhaddithien, die zou zeggen, kunna nasta'inu ala hifz al-hadith bil-amali bihi. We zouden een hulpmiddel gebruiken om de hadith niet te vergeten die we hadden geleerd. Wat was dit hulpmiddel? Het uitvoeren van deze hadith. Dus het bouwen van de moskee. Dat is ook een van de zaken die jou helpen na jouw dood. En daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, een van de zaken die jou helpen na jouw dood. Hij zei, أو بيتن لبن السبيل بناه. Of een huis die jij hebt gebouwd voor de reiziger. Vroeger had je geen hotel. Vroeger had je geen hotel. Dus als mensen op reis zouden gaan, en dat zie je nog steeds in onze landen, waren er van die huisjes. Waren er van die huisjes. En daar zouden ze dadels in zetten. En wat thee, en in ieder geval water en melk, etc. En de reiziger, die kon dan daar komen en die kon daar slapen. Hij hoefde bij niemand te gast te zijn. En dit is een van de mooie gewoontes bij de Arabieren voor de islam. En een van de grote aanbiddingen in de islam. Libni Sabili haq. De reiziger die heeft een recht. Sterker nog, Ibn Sabil, qismun min aqsami zakat. Een van de mensen aan wie jij jouw zakat mag geven, dat is de reiziger. Qal al-fuqaha, wa in kana ghaniyan. Wa in kana al-musafiru ghaniyan, fa innahu min faqad yakunu min ahli zakat. Limada? Liannahu fi s-sabiq kana ya'sur الحصول على المال فيكون الرجل غنيا في بلده لكن أثناء سفره فقيرا ولهذا يكون من أهل الزكاة ويحصل هذا الآن في هذا الزمان أحيانا والشريعة شاملة لكل وقت وحين. Dus de reiziger die heeft een recht in de islam. Het recht van de reiziger is zo groot dat hij een van de 8 categorieën is van de zakat. Al is deze reiziger rijk. Het kan zo zijn dat een reiziger rijk is, maar toch recht heeft op de zakat. Waarom? Omdat hij rijk is in zijn land, zeggen de geleerden. Vroeger had je geen bankpasjes of een creditcard of wat dan ook. Dus iemand gaat op reis, maar zijn geld raakt op. Simpelweg omdat die reis langer duurt dan gepland. Of omdat hij beroofd is. Of omdat hij zijn geld kwijt is. Of wat dan ook. Deze persoon heeft recht op de zakat, zeggen de geleerden, al is hij rijk in zijn eigen land. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die bevestigt het recht van de reiziger door te zeggen of een huisje wat jij hebt gebouwd voor een reiziger. En dit is een van de mooie gewoontes die wij eigenlijk in stand zouden moeten houden. Dat er overal in elke plek of stad waar de moslim zijn, dat er een gastenverblijf is. Voor hoeveel? Voor gratis en voor niks. En de beloning is bij Allah Azza wa Jal. Sterker nog, het is verplicht, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, om de gast te gast te nemen. Hoe lang? 1 dag en 1 nacht. 1 dag en 1 nacht. Vooral omdat je vroeger geen hotels had, et cetera. En de sunnah is 3 dagen en 3 nachten. Daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de daden die jou gaan helpen in jouw graf. Hij zegt sallallahu alayhi wa sallam, aw nahran ajrah. Of een rivier die jij hebt laten stromen. Een rivier die jij hebt laten stromen. Vooral in onze landen waar het warm is, et cetera. Een rivier of een kanaal die kan op een gegeven moment stoppen met stromen. Omdat er geen water meer is. Of omdat het wordt afgesloten door obstakels. Of omdat er een verbinding gemaakt moet worden. In de breedte tussen de ene kanaal en de andere kanaal. Zolang dat water blijft stromen, heb jij een grote beloning van Allah. En iedereen kent de bekende hadith over het graven van putten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, afdalu sadaqa saqyul ma. De beste sadaqa is het schenken van water. En het schenken van water, of het nou het graven van een put is specifiek, of het laten stromen van een kanaal, dat heeft een wonderbaarlijk effect op onverklaarbare ziekten. Er kwam een man naar een van de grote geleerden, waarschijnlijk Ibn al-Mubarak of iemand anders, en hij zei, ja imam, ik heb een onverklaarbare ziekte in mijn knie. En hij zei tegen hem, graaf een put. En de dokters konden het niet verklaren. Hij zei tegen hem, graaf een put. Want het laten stromen van water, dat kan bepaalde blokkades in jouw lichaam opheffen en de boel weer laten stromen. Wal jaza'u min jinsil amal, zoals de geleerden hebben gezegd. Dus het laten stromen van een rivier, het laten stromen van een kanaal, het doen herleven van stromend water op een plek waar dat is gestopt, dat helpt jou in jouw graf. En ik haal expres deze hadith aan, omdat deze hadith minder bekend is bij de meeste moslims dan de bekende hadith van de sadaqa al-jariya. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam als negen als achtste. Hij zegt sallallahu alayhi wa sallam, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mawtihi. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, of een sadaqa die jij hebt gegeven van jouw bezit in staat van gezondheid en leven. Dit alles helpt jou na jouw dood. Beste broeders, het geven van sadaqa is een goede zaak. Maar er is ook een slechte gewoonte onder veel moslims. En dat is dat zij hun sadaqa of hun grootste bedragen wat zij geven als sadaqa pas geven op hun sterfbed. Pas geven op hun sterfbed. En dat is niet de beste manier van het geven van sadaqa. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in de hadith. Hij zei dat de beste sadaqa is die jij geeft wanneer jij shahih en sahih bent. Wanneer jij gezond bent en je bent nog op zoek naar geld. Tarjul ghina, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wa takhshal faqr. Je geeft sadaqa terwijl je op zoek bent naar geld, naar bezit. Dus je bent nog aan het werk, et cetera. En je bent bang voor armoede. En niet totdat je op het sterfbed bent. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Taqul li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. En niet pas wanneer je op je sterfbed bent. Zeg je, geef zoveel sadaqa aan die, geef zoveel sadaqa aan die. Waarom heb je niet gegeven tijdens je leven? Dat is beter. En daarom mag je op je sterfbed maximaal 1/3 van je bezit weggeven. Een van de sahaba, hij had een dochter. En hij had verder niemand. En hij zei, ja Rasulallah, atasaddaqu bimali kullih? Qala la. Qala nisfuh? Qala la. Qala thuluthuh? Qala thuluth. Wa thuluthu kathir. Een van de sahaba, ridwanullahi alayhi, op zijn sterfbed, hij wou al zijn geld weggeven. Hij zei, ja Rasulallah, zal ik dat doen? De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei nee. Hij zei de helft. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei nee. Hij zei 1/3. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei 1/3. En 1/3 is veel. Terwijl wanneer jij leeft en je bent gezond, al zou je dat willen, dan zou je dat mogen doen. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in de hadith, sabaqa dinar ashratu dananir. Zoals staat bij de imam al-Nasa'i, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, 1 muntstuk aan sadaqa heeft 10 muntstukken ingehaald. Qalu kayfa dhalika ya Rasulallah? Ze zeiden, hoe kan dat, o boodschapper van Allah? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, degene die 1 muntstuk had gegeven, die had er maar 2. En degene die 10 heeft gegeven, die had er 100. Degene die 10 had gegeven, die had er 100. Dus veracht of kleineer datgene wat jij geeft niet. Want Allah die kijkt niet alleen naar wat jij geeft. Maar hij kijkt vooral ook naar de situatie waarin jij bent. Qua gezondheid en qua hoop en qua ambitie. Dus deze hadith die maakt de gunsten duidelijk van het verspreiden van kennis. En zo zijn er nog vele gunsten. Zoals, en weet dat kennis beschermd blijft door Allah Azza wa Jal. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook, zoals staat in Sunan, dat Allah Azza wa Jal elke 100 jaar, elke eeuw, iemand stuurt die voor de mensen hun religie vernieuwt. Dus wanneer bepaalde zaken van de religie dreigen te verdwijnen, dan stuurt Allah Azza wa Jal iemand in de gedaante van een geleerde. En dat is ook een geleerde dus. En die vernieuwt voor de mensen hun religie. Die begint te onderwijzen op een moment dat onderwijs of dat kennis bijna vergeten wordt. En waar ik mee wil afsluiten als het gaat om hoofdstuk kennis, is dat het belangrijk is om nederig te blijven. Benu Israël, die kwamen naar Musa alayhis salam. Iedereen kent het verhaal van Khadr en van Musa alayhis salam. Maar wat is de reden daarvan? De reden daarvan is dat Benu Israël kwamen naar Musa alayhis salam en ze zeiden, ja Musa, men a'lamu ahl al-ard. Ze zeiden, o Musa, wie op aarde heeft de meeste kennis? En Musa alayhi salam die zei ana, hij zei ik. Maar hij had moeten zeggen Allahu a'lam. Hij had moeten zeggen Allah weet beter. En Allah azza wa jal heeft ons via Musa alayhi salam een geweldige les geleerd. En die staat in Surat al-Kahf, het verhaal tussen Musa en al-Khadr. Een verhaal die wij elke vrijdag horen te lezen. Barakallahu fikum. Dus dit en nog veel meer over de gunsten van kennis. En het houdt niet op. En toch weigert de umma van Iqra, het volk van Iqra, die weigert bijna te lezen. Dus probeer dat te veranderen, barakallahu fikum. En doe kennis op, elke vorm van kennis. Of het nou religieuze kennis is, en dat is het beste wat er bestaat. Maar ook de andere vormen van kennis zijn fard kifaya. Ook de andere vormen van kennis. Architectuur, wiskunde, talen, wetenschappen, noem het maar op. Dat is ook verplicht voor een gedeelte van de umma om te kennen. Je hebt twee soorten verplichtingen in de islam. Je hebt twee soorten verplichtingen in de islam. Je hebt fard ayn en fard kifaya. Je hebt iets wat verplicht is op elke moslim. Elke moslim moet 5 keer per dag bidden. Duidelijk. Tayyib en saat al janaza. Moet elke moslim komen naar de janaza? Het antwoord is nee. Het is voor iedereen zeer aangeraden. Maar niet iedereen hoeft te komen. Tayyib, stel voor een sterft een moslim. En niemand bidt voor hem al janaza. Dan zijn wij allemaal zondig. Dan zijn wij allemaal zondig. Omdat wij in staat waren om te gaan. En niemand is gegaan. Maar waarom is het niet verplicht voor iedereen om te gaan? Dat noemen de geleerden fard kifaya. En dat betekent, als een gedeelte van de umma dit doet, dan hoeft de andere gedeelte van de umma dit niet te doen. Dus ook kennis over wereldse zaken, zoals ik zeg maar wat, autotechniek, elektronica, IT, architectuur, taalwetenschappen, etcetera, is verplicht voor een gedeelte van de umma. En daarom heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam een sahabi uitgekozen en hij liet hem het Hebreeuws leren. De Hebreeuwse taal die moest hij leren, zodat hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam kon helpen met zijn taal. Kennen jullie nu een islamitische geleerde die het Hebreeuws beheerst? Sheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah al-Maghribi. Gestorven in het jaar ongeveer 1980. Dat was één van de geleerden van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Die beheerste 8 talen, waaronder het Hebreeuws. En hij is samen met Sheikh Muhsin Khan, rahimahullah, die een jaar geleden is overleden. Hun met z'n tweeën hebben de Koran vertaald vanuit het Arabisch naar het Engels. De sterkste vertaling die vandaag de dag aanwezig is. Dat is niet de Nederlandse vertaling of de Frans of wat dan ook. Maar dat is de vertaling naar de Engels. Allereerst omdat Engels een rijkere taal is dan Nederlands. En ten tweede omdat het vertaald is door geleerden. Onder andere dus Sheikh Taqiyuddin al-Hilali al-Filali al-Maghribi rahimahullah. En hij kende 8 talen. Arabisch, Engels, Frans, Spaans, Berbers van hun, van het zuiden van Marokko. En hij kende ook zelfs Hebreeuws. En al deze wetenschappen, een gedeelte van de umma, die moet dit kennen. Dus o broeders, en vooral jongeren, barakallahu fikum, ga je tijd niet verspillen in ongeschoold werk, terwijl je de potentie hebt, terwijl je in staat bent om kennis op te doen. Armoede is geen schande voor een student van kennis. ليس الفقر عيبا لطالب العلم. Want hij is bezig met kennis opdoen. Dus armoede is geen schande voor een student van kennis. Of je nou islamitische wetenschappen bestudeert of wereldse wetenschappen. Dus o jongeren van de islam, doe kennis op. Vooral als je van jezelf weet dat je potentie heeft. En daarom zou de bekende Arabische dichter Al-Mutanabbi, hij zou zeggen: وَلَمْ أَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ شَيْئًا كنقص القادرين على التمام. المتنبي رحمه الله zegt: ik heb geen grotere tekortkoming gezien bij de mensen dan iemand die in staat is om zijn doelen te behalen, maar dat toch niet doet, simpelweg omdat hij geen zin heeft. Waarom studeer je niet? Geen zin. Waarom maak je je master niet af? Waarom maak je je doctoraal niet af? Waarom studeer je niet? Ja, ik heb geen zin. Ik heb geen zin. Ik ga voor het snelle geld. Het geld, dat komt wel. Maar jouw principes, die dienen hoger te zijn. Want jouw principes zijn datgene waarmee je de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kan steunen. Beste broeders, we hebben vorige week aangekondigd dat wij de ahadith gaan behandelen in de volgorde van de vijf zuilen van de islam. En daarna gaan we door met diverse andere ahadith. En ik wil, voordat ik begin aan deze reeks, een compliment geven aan de broeders dat zij vorige week na de les gelijk er vandoor zijn gegaan en niet zijn blijven hangen voor de moskee. Hou dat in stand, barakallahu fikum. En imam Ahmed overlevert via Ibn Abbas radiyallahu anhuma. En de asl van deze hadith staat in al-Bukhari en Muslim. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, hij zegt: Kuntu ridfa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama ala himar. Faqala li ya Mu'ad, faqultu labbayka rasulallahi wa sa'dayk. Fasakata thumma qal ya Mu'ad. فقلت لبيك وسعديك فسكت ثم قال يا معاذ فقلت لبيك وسعديك فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن يعبدوه ولا حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من يشرك به شيئا من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. The first hadith die we gaan behandelen in deze reeks, nadat we de waarde van kennis hebben duidelijk gemaakt, is een hadith die te maken heeft met de shahada. Een hadith die te maken heeft met Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mu'ad ibn Jabal, die overlevert in een bekende hadith die staat in Musnad al-Imam Ahmad. En de oorsprong van deze hadith die staat ook in al-Bukhari en in Muslim. Dus de hadith is muttafaqun alayhi. Mu'adh ibn Jabal die zei, ik zat achterop bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam op een ezel. Yud'a Ufayr, de naam van de ezel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heette Ufayr. En dit was een gewoonte bij de Arabieren, zij gaven hun dieren namen. Net als je vandaag de dag vaak ziet. En dat creëert toch een bepaalde liefde tussen de eigenaar van dat dier. Dus de ezel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heette Ufayr. En Mu'adh ibn Jabal, die zat achterop bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam op die ezel. En dat is voor Mu'adh is dat een eer, dat hij achter de profeet sallallahu alayhi wa sallam mag zitten. En van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is dat nederigheid. Is dat nederigheid. Alsof je een koning hebt vandaag de dag op een fiets en iemand springt er achterop. Ziet dat er rijk uit? Of tegen het armoedige aan? Tegen het armoedige aan, toch of niet? De profeet sallallahu alayhi wa sallam schaamde zich niet voor armoede. Maar dat betekent niet dat hij niet hygiënisch was, sallallahu alayhi wa sallam. Verwar deze twee zaken niet door elkaar. Het feit dat je armoedig bent, betekent niet dat je niet hygiënisch bent, of dat je jezelf niet kan parfumeren, et cetera. Deze twee zaken, die staan helemaal los van elkaar, barakallahu fikum. Dus het feit dat Mu'adh ibn Jabal achterop bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam zat op een ezel, dat is nederigheid van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En voor Mu'adh is dat eervol. Tayyip, wanneer je dus iemand achterop ziet bij iemand op een fiets, neigt dat naar rijkdom of naar armoede? Dat neigt naar armoede. Neigt dat naar hoogmoed of naar nederigheid? Dat neigt naar nederigheid. En zo was de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei, Ana sayyidu waladi adama wala fakhr. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ik ben de leider van de kinderen van Adam zonder te pronken. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam had nou eenmaal die kwaliteit. En daarom, subhanallah, tot de dag van vandaag, iedereen die bepaalde kwaliteiten echt bezit, die hoeft ze niet te showen. Die hoeft niet te doen alsof. En juist, subhanallah, degene die niks bezitten, dat zijn de grootste blaaskaken. Dus pas voor hun op. Barakallahu fikum. Mu'adh die zat achterop bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die hield ontzettend veel van Mu'adh. Weet jullie waarom? Onder andere omdat hij een geleerde was. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in de hadith. Hij zei: A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal. Degene van mijn umma die de meeste kennis heeft over het halal en haram, oftewel het fiqh, dat was Mu'adh ibn Jabal. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die hield van de geleerden. En we hebben in de vorige lezing gezegd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: het verschil tussen een geleerde en een aanbidder is net als het verschil tussen mij, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en de jongste sahabi. Of de minste sahabi. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in deze hadith tegen Mu'adh: Ya Mu'adh ibn Jabal. O Mu'adh ibn Jabal. En Mu'adh ibn Jabal zegt: Labbeke wa sa'deek. Ik sta tot uw dienst, o boodschapper van Allah. De profeet zwijgt. En weer herhaalt hij het. En dan zwijgt de profeet weer. En elke keer zegt Mu'adh: ik sta klaar, ja Rasulallah. Zegt u maar, beveelt u maar, wat wilt u? En weer zwijgt de profeet 3 keer. Waarom? Om zijn attentie te krijgen, zijn aandacht te krijgen. Goede zaken en belangrijke zaken hebben nou eenmaal tijd nodig. En daarna komt de profeet sallallahu alayhi wa sallam tot de kern. En hij zegt: Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Weet jij wat het recht is van Allah op van de dienaren? Weet jij waar Allah recht op heeft van ons allemaal? En weet je wat het recht is van ons op Allah? Mu'adh ibn Jabal zegt: Allahu wa rasuluhu a'lam. Hij zegt: Allah en de boodschapper die weten het beter. Hij is een geleerde. Misschien weet hij het antwoord. Maar toch weer dat stukje nederigheid die wij missen vandaag de dag. De sahaba die zouden niet praten als er iets gevraagd werd, wanneer er in de zaal iemand was die ouder was dan hun en die geleerder was dan hun. De sahaba die hadden niet de behoefte om zichzelf te tonen. Die zouden wachten op hun beurt totdat zij gevraagd zouden worden. En dit is iets wat ontbreekt bij veel jongeren vandaag de dag. Rust en geduld. Hij is 18 en hij denkt dat hij de zaak van Palestina in zijn eentje gaat bevrijden. Iets wat de umma in 80 jaar niet is gelukt. Mogen Allah azawajal de zaak van onze Palestijnse broeders vergemakkelijken. Je moet echt wachten op je beurt. Je moet echt wachten totdat jij rijp genoeg bent om te spreken. En tot die tijd luister je alleen maar. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Al-ajalatu min ash-shaytan. Haastigheid is van de duivel. En Ibn Abbas radiyallahu anhuma, hij zou zeggen tegen de studenten van kennis: vandaag zijn jullie niet nodig, maar morgen misschien wel, dus doe kennis op. Dus doe kennis op, zou Ibn Abbas radiyallahu anhuma zeggen. Wat is het recht van Allah op de dienaren? Wat is het allerbelangrijkste wat Allah van ons wil? Dat is de eerste zaal van de islam. Shahadatu an la ilaha illallah. En dat zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook. Hij zei: het recht van Allah op de dienaren is dat zij hem alleen aanbidden. Klinkt makkelijk, maar probeer het toe te passen. Geen amuletten, geen bijgeloof. Niet bang zijn voor cijfertje 13. Of een zwarte kat. Of onder een ladder lopen. Niet naar de tovenaars gaan. En de waarzeggers. En de horoscopen. Klinkt vanzelfsprekend. Maar je wilt niet weten hoe vaak het wel niet gebeurt. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook over de waarzegger. Hij zegt: hij liegt 99 keer. En 1 keer heeft hij gelijk. Maar de mensen vergeten de 99 leugens. En die geloven de ene waarheid. Dus het hebben van bijgeloof of ongeloof of veelgoderij, dat is de ergste zonde die een moslim kan hebben. En als je dat perfect op orde hebt, dat je Allah alleen aanbidt, dat je de zuivere tawhid hebt, jouw recht is dan dat Allah jou zal vergeven en niet zal bestraffen, welke zonde je ook hebt. Zoals staat in hadith al-Bitaqa. Er staat in de hadith op de dag des oordeels, komt er een man met 99 schriften, vol met zonde. En dan wordt er tegen hem gezegd, heb jij iets goeds gedaan? Hij zegt, nee, ik heb niks goeds gedaan. En dan wordt er tegen hem gezegd, jawel, je hebt één ding goed gedaan en er wordt jou geen onrecht aangedaan. En dan wordt er een kaart getrokken waarop staat, la ilaha illallah. En die kaart is zwaarder dan alle zondes bij elkaar. Maar de geleerden zeggen, deze la ilaha illallah van hem was puur, was voor Allah alleen en hij wist wat het betekende. La ilaha illallah is zo belangrijk dat wanneer jij geboren wordt, het eerste wat jij te horen krijgt in jouw rechteroor is een adhan. En wanneer jij leeft op la ilaha illallah, dan zal Allah azza wa jal jouw mentale rust geven. Of je nou rijk bent of niet. En wanneer jij sterft, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, men kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah, dakhal al-jannah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, degene wiens laatste woorden van deze dunya la ilaha illallah is, die zal naar het paradijs gaan. En daarom, wanneer we om een stervende heen zitten, dan moeten we niet praten of jammeren of huilen, zoals vele emotionele mensen doen. Wil je huilen, ga naar de gang. Of laat je tranen vloeien zonder geluid te maken. En al helemaal niet ruzie maken, zoals verbazingwekkend soms toch gebeurt. Wat moet je doen wanneer je om een dode heen bent? Je herinnert hem aan het zeggen van la ilaha illallah. Je zegt, o vader, o oom, o vriend, o broertje. En je schuift de meest geliefde persoon bij hem naar voren. Stel voor, iemand heeft 5 zonen of 5 broers. Maar van die zoon houdt hij het meeste. Of van die broer houdt hij het meeste. Of die dochter, of wie dan ook. Diegene schuif je dan naar voren. En diegene die zegt dan, o vader, o moeder, o tante, o broer, o wie dan ook, zeg la ilaha illallah. En wanneer degene die aan het sterven is, degene die in sakarat al-maut is, wanneer hij la ilaha illallah zegt, dan moet iedereen zwijgen. Dan zeg je niks meer. Dan zeg je ook niet, zeg la ilaha illallah, want dan kan diegene zeggen, ja maar ik heb het al gezegd. Je zegt niks meer. En wanneer diegene dan zegt, geef water, of ik heb pijn, of wat dan ook, dan laat je hem even en dan zeg je weer tegen hem of haar, zeg la ilaha illallah. Zien jullie hoe belangrijk het woord is, la ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Het woord van zuiverheid, de sleutel naar het paradijs. Mogen Allah azza wa jal ons en jullie doen leven en sterven op dit woord. Verder is de tweede gedeelte van de shahada, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. En ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is. Hoe belangrijk is dit? En hoe waardevol is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voor ons? Dat wordt duidelijk gemaakt in honderden ahadith. En een van de mooiste ahadith is de hadith van de shafa'a. De hadith van bemiddeling. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, hoe hij voor ons als enige gaat en kan en zal bemiddelen op de dag des oordeels. Nadat de muezzin klaar is met zijn adhan, dan zeg je toch iets? Dan zeg je toch, Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wa salat al-qa'ima, et cetera, ati Muhammadin wasilata wa fadila. Wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam? De profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarom zeggen wij dit na elke adhan? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, degene die dit zegt, nadat hij de muezzin hoort, mijn shafa'a, mijn bemiddeling is halal voor hem. Is halal voor hem. Hoe belangrijk is deze shafa'a? Dat wordt duidelijk gemaakt in de volgende hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu, hij overlevert. En hij zegt, Utiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman bilahm. Op een dag werd er vlees geserveerd aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Farufi'a ilayhi dhira'. De schouder die werd gegeven aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wa kanat tu'jibuhu. En de profeet die hield van, als het ging bijvoorbeeld om vlees, lamsvlees of wat dan ook, de profeet sallallahu alayhi wa sallam hield van dat stukje van schouder. Fa kanat tu'jibuhu. Fa nahisa minha nahsa. Hij hapte ervan. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ana sayyidun nas yawm al-qiyamah wa hal tadruna bima dhak. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ik ben de leider van de mensen op de dag des oordeels. En weten jullie hoe dat komt? De profeet sallallahu alayhi wa sallam legt uit zeggende, yajma'u Allahu yawm al-qiyamah al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahid. Allah op de dag des oordeels verzamelt alle mensen. Vanaf Adam alayhi salam tot aan de laatste mens. Op één vlakte. Op één vlakte. Er zijn geen bergen. Zoals staat in een andere hadith. De aarde op die dag ken ghubza. De aarde die dag is net als een brood. Een brood is helemaal plat. En zo is de aarde op de dag des oordeels. De bergen die worden stof. En die bestaan dan niet meer. Dus alle mensen die zijn bij elkaar. فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُ الشَّمْسِ فَيَبْلُغُ النَّاسِ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ. Een zware dag. In een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Aisha, يُجْمَعُ النَّاسِ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een andere hadith, de mensen worden op de dag des oordeels verzameld, naakt, blootvoets, zonder schoenen en onbesneden. En in deze hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de zon is heel dichtbij. Stel je voor, de zon is zo dichtbij en je mag niks dragen op de dag des oordeels. En Allah azza wa jal is woedend op die dag. In de riwaya van Ibn Hibban, die staat, فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ حَرُّهَا وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ دُنُوُّهَا مِنْهُمْ فَيَنْطَلِقُونَ مِنَ الْجَزَعِ وَالدَّجَرِ مِمَّا هُمْ فِيهِ فَيَأْتُونَ آدَمْ. De zon die komt heel dichtbij. En de mensen die raken het zat. En dan gaan zij op zoek naar iemand die kan bemiddelen. En dan gaan zij naar onze vader Adam alayhi salam. En in een andere hadith staat dat de zon dichtbij is ter hoeveelheid van een mijl, mil. Maar een mil in de Arabische taal kan meerdere dingen omvatten. Het kan een mijl betekenen, 1,6 kilometer, maar het kan ook een oogpotloodje betekenen. Het kan ook een oogpotloodje betekenen. En dat zijn slechts een aantal centimeters. Zo dichtbij kan de zon zijn. Dus het is een hele zware dag. En de mensen die zullen in het zweet staan aan de hand van hun zondes. Ya'raquna fiha ala qadri khatayahum. Minhum man yablughu ila ka'bayh. Wa minhum man yablughu ila saqayh. Wa minhum man yablughu ila wasatih. Wa minhum man yuljimuhu al'araqu iljama. Dus sommigen zullen staan tot aan hun enkels in het zweet. Aan de hand van hun zondes. En sommigen tot aan hun schenen. En sommigen tot aan hun navel. Tot aan hun middelste. En sommigen tot aan hun mond. Of tot boven hun mond in het zweet. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضُ أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ. En op een gegeven moment gaan de mensen tegen elkaar praten. En zij gaan zeggen, zien jullie niet wat er aan de hand is? Zien jullie niet wat er met jullie en wat met ons nu gebeurt? Wat is de oplossing? Zij komen op een idee op de dag des oordeels. En de hadith staat onder andere in het Bukhari en Muslim. En het is de bekende hadith van de Shafa'a. En zij gaan zeggen, أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. Kom, ga op zoek naar iemand die voor jullie gaat bemiddelen. Die voor jullie kan praten met Allah om, yani dit, om dit probleem op te lossen. En dan zeggen de mensen tegen elkaar, I'tu Adam. En in de hadith van Anas staat het nog extra. En de mensen die gaan dan naar Adam alayhi salam. Ze gaan naar Adam en ze zeggen tegen de profeet Adam, Ya Abana, o onze vader. Want Adam is de vader van iedereen. Istaftih lana al-jannah. Maak het paradijs voor ons open. Open voor ons de deur van het paradijs. And dann sagt Adam alayhi salam, وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ Adam? Zij gaan naar Adam alayhi salam en ze zeggen, O Adam, O onze vader, open voor ons de deur van het paradijs. Vraag aan Allah dat de deur van het paradijs open mag gaan. En dan zegt Adam alayhi salam, en zijn jullie niet uit het paradijs verbannen door mijn zonde? Mijn zonde is de reden dat jullie uit het paradijs zijn gestuurd. Lestu bi sahibi dhalik. Adam alayhi salam, onze vader, die zegt, ik ben niet geschikt hiervoor. En in een andere hadith zeggen de mensen, ja Adam, o Adam, anta abul bashar. Jij bent de vader van de mensheid. Khalaqaka Allahu bi yadih. Allah die heeft jou geschapen met zijn hand. En Allah heeft tegen de engelen gezegd dat zij sujood voor jou moeten verrichten. Vraag aan Allah. Zie jij onze situatie niet? Vraag aan Allah. En dan zegt Adam alayhi salam dat hij hier niet voor geschikt is. Maar let op wat hij gaat zeggen. Want wat hij nu gaat zeggen, dat duidt op de liefde die Allah heeft voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Adam alayhi salam die zegt, Inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Allah die is vandaag woedend. Hij is nooit zo boos geweest. Wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. En hij zal nooit hierna zo woedend zijn. Wa innahu nahani 'ani ash-shajara. En hij heeft mij verboden om van de boom te eten. Fa'asaytuhu. Maar ik was ongehoorzaam. Nafsi nafsi. Adam alayhi salam, onze vader, de eerste profeet, op de dag des oordeels, hij gaat zeggen, nafsi, nafsi, mezelf, mezelf. Oftewel, vandaag denk ik alleen aan mezelf. Ik ben blij als ik mezelf red. En zo ook je moeder, en je kinderen, en je vader, en je vrouw, of voor de vrouwen hun man. Iedereen die probeert het maar uit te zoeken op de dag des oordeels, en iedereen die denkt aan zichzelf, behalve wie? Behalve Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dit duidt zijn belang aan en zijn grootsheid aan van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zoals staat in deze hadith van al-Shafa'a. Dus Adam alayhi salam die zegt, nafsi nafsi, mezelf mezelf, idhabu ila ghayri, idhabu ila Nuh. Hij zegt, ga naar iemand anders, ga naar Nuh. De geleerden zeggen, als zelfs de profeten, de beste profeten zeggen, nafsi, nafsi, mezelf, mezelf. En zij durven niet. Hoe zit het dan met jou en mij op de dag des oordeels? Dan gaan zij naar Nuh alayhi salam. En dan zeggen ze, ja Nuh, anta awwalu rusuli ila al-ard. Jij bent de eerste boodschapper. Tegen Adam zeiden ze dat niet. Want een boodschapper is iemand die is gestuurd naar een ongelovig volk. En in de tijd van Adam alayhi salam waren er geen ongelovigen. Dus Adam alayhi salam was een profeet. Hij was een nabi. En Nuh alayhi salam is een rasool. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en zo ook Ibrahim en zo ook Musa et cetera, die zijn een nabi en een rasool. En elke rasool is een nabi. En niet elke nabi is per definitie een rasool. Dus ze zeggen tegen hem, jij bent de eerste boodschapper. وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا O Nuh, Allah heeft jou een dankbare dienaar genoemd. اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكْ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ O Nuh, probeer te bemiddelen, probeer te praten met Allah voor ons. Zie jij onze situatie niet? En dan zegt Nuh alayhi salam ook, Allah is vandaag woedend. Een woede. Hij is nog nooit zo woedend geweest en hij zal hierna ook nog nooit, of hij zal hierna nooit meer zo woedend zijn. Wa innahu kanat li da'wa. En ik had de kans om een dua te verrichten. Da'autu biha ala qawmi. Maar ik heb deze dua gebruikt tegen mijn volk, om mijn volk te vernietigen. Kijk, subhanallah, elke profeet had een dua die gegarandeerd verhoord zou worden. En Nuh alayhi salam heeft hem gebruikt tegen zijn volk. En de andere profeten, die hebben hem gebruikt. Maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die heeft het gelaten voor de dag des oordeels. En niet eens voor zichzelf, maar voor jou en voor mij en voor de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wanneer je dit soort ahadith hoort, dan ga je toch net iets anders kijken naar de shahada van la ilaha illallah en de shahada van Muhammad Rasulullah. Dus Nuh alayhi salam die zegt, ik heb een dua, maar ik heb hem gebruikt tegen mijn volk. Hij zegt ook, nafsi, nafsi, idhabu ila Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam. Ga naar Ibrahim, faya'tuna Ibrahim. En de mensen die komen bij Ibrahim en die zeggen tegen Ibrahim alayhi salam, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahl al-ard. Jij bent de profeet van Allah en jij bent zijn khalil. Jij bent zo dichtbij tot Allah. Jullie relatie was zo intens. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fih. Bemiddel bij Allah. Zie je onze situatie niet? En dan zegt Ibrahim alayhi salam ook dat Allah boos is. En Ibrahim alayhi salam die zei, ik heb gelogen. Ik heb gelogen, dus ik zal geen shafa'a voor jullie verrichten. Maar wat voor leugens heeft Ibrahim alayhi salam gelogen? Drie leugentjes. En deze leugentjes waren omwille van Allah. Toen hij de standbeelden zou breken, liet hij de grootste. En toen zij tegen hem zeiden, wie heeft dit gedaan? Zei hij, ja, deze grote standbeeld, dit stuk steen heeft het gedaan. En tegen zijn vrouw zei hij, niet zeggen dat je mijn vrouw bent en zeg dat je mijn zus bent. Dit zijn allemaal woorden die je op een bepaalde manier kan gebruiken. Maar toch zou Ibrahim alayhi salam zich schamen, of beter gezegd, hij zou deze uitspraken herinneren op de dag des oordeels. Terwijl het niet eens leugens zijn zoals velen liegen vandaag de dag. En zo zie je ook hoe zwaar leugens zijn bij Allah Azza wa Jal. En dan zegt Ibrahim alayhi salam, ga naar Musa. En Musa alayhi salam die zegt, nee, ik zal geen shafa'a verrichten. Nadat hij ook zegt dat Allah boos is, et cetera. Hij zei, ik ga geen shafa'a verrichten. Waarom? Wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Hij gaat denken aan zijn fout, Musa alayhi salam. Hij zegt, ik heb iemand per ongeluk vermoord. Daaraan, en dat soort kleine zaken die jou niet eens aangerekend worden, daaraan ga je denken op de dag des oordeels. En dan zegt Musa alayhi salam, ga naar Isa. En dan gaan zij naar Isa alayhi salam. En dan zegt Isa alayhi salam ook dat Allah woedend is vandaag. Dat Allah woedend is vandaag. En hij is nog nooit zo woedend geweest. En hij zal nog nooit zo woedend zijn. En Isa alayhi salam noemt geen zonde op. Isa alayhi salam is de enige van deze profeten die geen zonde opnoemt. Zoals in deze hadith staat. Maar toch acht hij zichzelf niet geschikt. En zegt hij, idhabu ila ghayri, idhabu ila Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ga naar iemand anders. Ga naar Muhammad. Nafsi, nafsi. Mijnzelf, mijnzelf. En dan komen de mensen naar deze lange zoektocht op de dag des oordeels, blootvoets, zonder kleren, onbesneden, de zon is dichtbij, dan komen zij uit naar de parel der mensheid, naar de beste dienaar ooit, naar de leider van de mensen en van de djinn, naar de beste die ooit op aarde heeft gelopen, en de hoogste bij Allah Azza wa Jal, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En dan zeggen zij, ja Muhammad, sallu ala Rasulillah. Dan zeggen zij, oh Muhammad, anta Rasulullah. Jij bent de boodschapper van Allah. Wa khatamul anbiya. En in een andere riwaya, wa khatimul anbiya. Zij zeggen, jij bent de zegel der profeten. Ken je dat vroeger, wanneer je een brief zou sluiten, dan zou je er een zegel op plaatsen. Dan zou je er, je zou de brief verzegelen. Net als wanneer je nu aangetekende post krijgt, je ziet gelijk of de brief is geopend of niet. Dat is die zegel. Op jouw pakketje zit toch een sticker? Als je die één keer openmaakt, kan je hem niet meer terugkrijgen. Dat noemen we een zegel. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hij was de zegel der profeten. En in een andere riwaya, Khatimul Anbiya, de ring der profeten. Yani dat stukje parel op een kroon, dat is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Niet alleen de laatste der profeten, niet alleen de belangrijkste, niet alleen de afsluiter, maar ook de mooiste der profeten sallallahu alayhi wa sallam. En dan zeggen ze tegen hem, wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. En Allah, o Mohammed, die heeft al jouw voorgaande zondes en al jouw zondes die daarna zouden komen vergeven. Dus jij bent 100% vrij van zonde. Niet net als de andere profeten die hebben gezegd, ik heb een zonde verricht, ik heb een zonde verricht. En alsof ze zeggen van, dit argument telt bij jou niet, o Mohammed. Want Allah heeft gezegd in de Koran, jouw voorgaande zondes en jouw zondes die hierna komen, die zijn vergeven. Dan zeggen zij, o Mohammed, ishfa' lana ila rabbik, bemiddel bij jouw Heer. Ala tara ma nahnu fih, zie jij onze situatie niet? Zie jij niet wat er met ons aan de hand is? En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in verschillende ahadith, ana laha, ana laha. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, ik ben voor dit, ik ben voor dit. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, ik ben voor dit geschapen, ik ben voor dit geschapen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, fa'antaliq, en dan ga ik, dan begin ik te lopen. Fa'ati tahta al-arsh, en dan ga ik naar de troon van Allah. En dan ga ik beneden de troon. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, en dan verricht ik sujud. Kijk, de profeet wil dua verrichten. Wat doet hij? Sujud. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, je bent het meest dicht bij Allah wanneer je sujud aan het verrichten bent. Fa'akthiru fihi min ad-du'a, dus verricht veel dua. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, ik verricht sujud voor Allah. Fa thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi, Allah die geeft mij dan bepaalde woorden waarmee ik hem zal gedenken en waarmee ik Allah zal loven. Hoe gedenken wij nu Allah? We zeggen subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanalladhi asra, subhana zo, subhana zus, subhana zo. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die krijgt bepaalde woorden, die krijgt een ingeving van Allah, woorden die hij niet kende op dat moment. Zij krijgt speciale woorden die hij nog nooit heeft gebruikt. Die krijgt hij als ingeving van Allah Azza wa Jal op dat moment. En die krijgt hij waarmee hij Allah zal prijzen en Allah zal loven. Woorden, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, lam yaftahu li ahadin qabli, niemand voor mij heeft ooit dua verricht met deze woorden of Allah geprezen met deze woorden. En dan zegt Allah Azza wa Jal, ya Muhammad, o Muhammad, irfa' ra'sak, verhef jouw hoofd. Sal tu'ta, vraag en jij zult krijgen. Ishfa' tushaffa', verricht bemiddeling en jij zal deze bemiddeling krijgen. فَأَرْفَعُ رَأْسِي, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, ik hef dan mijn hoofd op en ik zeg, ya Rab, ummati, ummati, o Allah, mijn ummah, mijn ummah. En dan zegt Allah azza wa jal, ya Muhammad, adkhil al-jannata min ummatik, man la hisaba alayhim min al-bab al-aymani min abwab al-jannah. O Muhammad, degene van jouw ummah die geen verrekening heeft, laat hun van de rechterdeur naar het paradijs gaan. وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ, en zij delen ook de andere deuren met de mensen. En dan gaat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat bij het Tirmidhi, فَآخُذُوا بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ, en dan gaat de profeet sallallahu alayhi wa sallam naar de deur van het paradijs en dan pakt hij de deurklinkel. Dan pakt hij de deurklinkel, net als hoe je vroeger zag, voordat de mensen een bel hadden. Dan had je iets aan de deur waarmee je zou kloppen. فَأُقَعْقِعُهَا, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, ik begin dus te kloppen met die deurbel, of ik gebruik die deurbel. فَيُقَال, en dan wordt er gezegd, مَنْ هَذَا, wie is dit? En dan wordt er gezegd, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَيَفْتَحُونَ لَهُ, فَيَفْتَحُونَ لِي, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, de engelen die openen dan voor mij. وَيُرَحِّبُونَ بِي, en zij zeggen welkom tegen mij. فَيَقُولُونَ مَرْحَبًا فَأَخِرُوا سَاجِدًا, zij zeggen tegen mij welkom, en dan verricht de profeet sallallahu alayhi wa sallam weer sujud. En dan zegt Allah weer tegen hem, hef jouw hoofd op, vraag en jij zult krijgen. Verricht bemiddeling en jij zult bemiddeling krijgen. En voor dit moment verrichten wij dua na elke adhan. 5 keer per dag. De hele umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die verricht dua. Zo belangrijk is dit moment. En dan mag de profeet sallallahu alayhi wa sallam dua verrichten voor zijn ummah. Niet alleen voor de mensen die geen zonde hebben, maar ook voor de mensen die eigenlijk in de hel horen te zijn. Dus onze redder van onder de mensheid op de dag des oordeels is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Heeft deze geweldige profeet dan niet het recht om gehoorzaam te worden? Heeft deze geweldige profeet dan niet het recht om gevolgd te worden en om hem lief te hebben? Vandaag was maandag. Vandaag was maandag. Maandag is een dag die de profeet sallallahu alayhi wa sallam zou vasten. Onder andere omdat de daden worden opgeheven, maar ook omdat hij geboren is op een maandag. Dus een van de zaken waarmee jij jouw liefde toont voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam is door de maandagen te vasten. Niet één keer in het jaar, maar elke maandag zijn geboorte sallallahu alayhi wa sallam door te vasten. Deze profeet sallallahu alayhi wa sallam die ons zal helpen en die voor ons zal bemiddelen op de dag des oordeels, heeft hij niet het recht om geliefd te worden en om hem op nummer 1 te laten zijn. En ondanks dit alles zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: La tutruni kama atrat nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdullahi wa rasuli. Dus wij moeten hem lief hebben, meer dan alles. Maar een mens kan ook overdrijven in liefde. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Overdrijf niet in mij zoals de christenen hebben overdreven in Isa ibn Maryam. Door te zeggen dat hij een zoon is van Allah en door hem te aanbidden. En wat dan, et cetera, et cetera. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: Overdrijf niet in mij zoals de christenen hebben overdreven in Jezus, in Isa, de zoon van Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Ik ben slechts de dienaar van Allah en zijn profeet. Maar wat voor dienaar? De beste dienaar, al-Shafi' sallallahu alayhi wa sallam. Beste broeders, dit zijn maar een aantal ahadith. En zo heb je nog honderden ahadith. Maar deze ahadith die tonen ons het belang van shahadat an la ilaha illallah en shahadat anna Muhammad rasulullah. En hoe meer jij kennis opdoet, hoe meer je het belang gaat inzien van deze zuilen en van de islam in zijn algemeenheid. En daarom snap je dat Allah azza wa jal, of dan snap je waarom Allah azza wa jal zegt: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Slechts de geleerden die vrezen Allah daadwerkelijk. Want slechts de geleerden, de mensen van kennis, die weten waarover zij het hebben. Asallallahu azza wa jal an yarzuqana wa iyyakum ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن سعوا في بناء هذا المسجد وفي من أسهموا فيه من الأموات والأحياء يا رب العالمين. اللهم صاحب العقيقة بارك في أولاده وبارك في نشأته واجعل بيتهم بيت خير وبركة ورحمة وبارك فيه وفي والديه وفي عقبه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.